zeggen. Dan.
Dank u wel. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, de dichter van Psalm 66 roept ons op de eer te bezingen van Gods naam met dankbare psalmen. Laten we dat met hem doen op deze dankdag, Psalm 66. We zingen vers 1 en vers 7. Gemeente met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen willen ook wij vanavond belijdenis doen van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En we zingen daarna uit Psalm 65, vers 6 en 7, over de Heere die het land bezoekt en die ervoor zorgt dat de rivier Gods vol water is. 66, 1 en 7. En ieder van u, van jullie, beleide met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe en genadige Heere, uw Vader in onze Heer Jezus Christus, mogen we tot u naderen in ons gebed op deze bijzondere dag, deze dankdag die u afgezonderd hebt om u de lof en de dank en de aanbidding toe te brengen. Die bent u waard. Heer, hoe bijzonder dat we hier in dit kerkgebouw in alle vrede bijeen kunnen zijn. Zonder dat we bang hoeven te zijn dat er raketten neerregenen. Zonder dat we weten dat er gevaarlijke tunnels onder de kerk liggen. Heer, als we denken aan andere landen, andere volken. Wat een verschil en wat onderscheidt ons van hen. Heer, heb dank voor uw grote goedheid die u ons nog bewijst. En dat alles onverdiend. Al die zegeningen in al die opzichten. Aardse zegeningen, geestelijke zegeningen. Heer, wij danken u ervoor. Wat is het ook rijk om als gemeente naar uw naam genoemd bijeen te zijn in uw huis. En in alle vrijheid uw woord te mogen verkondigen, dat te mogen horen. In alle vrijheid hopelijk te mogen zingen, zelfs met de ramen open. Heer, het kan allemaal in ons land. Heb dank voor zoveel genade, maar geef ook dat we er iedere keer weer verwonderd en ootmoedig onder zijn. Heren, wij bidden voor allen die in zulke andere omstandigheden verkeren. Heren, wij danken u voor alle zegeningen die u het afgelopen seizoen hebt doen neerregenen over ons. En dat alles uit uw doorboorde handen. Heren, dat maakt het allemaal zo bijzonder. U hebt uzelf ervoor over gehad. U, Heere Jezus Christus, hebt er alles aan gedaan dat we dat zouden kunnen ontvangen. U hebt uw leven ervoor over gehad. U wilde tot zonde gemaakt worden. U wilde tot een vloek gemaakt worden. U wilde de weg gaan naar het kruishout. Om te sterven, uw leven te geven, uw bloed te geven, uw handen te laten doorboren. Opdat uit die doorboorde handen zegeningen konden worden geschonken voor tijd en voor eeuwigheid. Heer, heb dank voor zoveel liefde en zoveel genade. Heer, en geef dat we mogen delen. Behalve in aardse zegeningen, zo u die ons gaf, maar toch ook in vooral de geestelijke zegeningen. Dat we mogen weten dat u werkelijk onze Vader bent. En dat we door aanneming tot kinderen uw kind mogen zijn. En mogen leven uit dat kindschap in vertrouwen. En dat we mogen weten dat we, Heer Jezus Christus, gewassen en gereinigd zijn door uw dierbaar bloed. En dat we mogen weten, Schepper Geest, dat u dat allemaal hebt toegepast aan ons hart en leven. Om er ook werkelijk uit te leven, uit die nieuwe gehoorzaamheid, dat nieuwe leven. Heren, wij danken u dat u de biddende en de dankende hoge priester bent. En dat, omdat al onze gebeden zoveel tekort komen, dat u dat tot hiertoe wilt zijn. Om onze gebeden te heiligen, ondanks al die tekorten van ons. Heren, wij belijden u dat het allemaal onverdiend is, maar wij danken u vanuit uw grondeloze, voor uw grondeloze barmhartigheid. Heren, wij bidden, geef ons vanavond op deze dankdag, in deze dankdagdienst, een rijke zegen. Help in de verkondiging van uw woord. Heer, schenk uw geest in rijke mate dat uw geest erin meekomt. Geef kracht om uw woord te bedienen. Heer, geef alles wat nodig is. We hebben u nodig. Hoe zouden we het zonder u moeten doen? Het zouden mensenwoorden zijn, allemaal tekort. Heer, wij bidden voor een ieder die een taak in deze dienst heeft. Vanuit het bestuur wat de consistoriegebeden betreft. We bidden ook voor de organist, opdat zich het orgel overal met het juichend vreugdgeschal tot uw glorie mag varen. Heer, daar zingen we toch van. En laat het dan ook zo zijn. Heer, we bidden voor degene die de kosterswerkzaamheden verrichten. We bidden voor degene die de techniek waarneemt. Wij bidden voor uw gemeente thuis. Onze verwachting is van u. Vergeef genadig al onze zonden en zie ons aan in uw lieve Zoon. Om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel en ik lees met u uit het boek Richteren. Omdat we daarmee bezig zijn, wilde ik toch ook graag deze dienst daaruit preken. En heb ik voor deze dienst twee gedeelten gevonden. Allereerst in Richteren 17. Dat lezen we met elkaar. En dan lezen we ook nog Richteren 18, de eerste 6 verzen. En de versen 19 en 20. Dus we beginnen in Richteren 17 vanaf vers 1. En er was een man van het gebergte van Ephraim, wiens naam was Micha. Die zei tot zijn moeder, de 1100 zilverlingen die u ontnomen zijn, om de welke gij gevloekt hebt en ook voor mijn oren gesproken hebt, zie, dat geld is bij mij en ik heb dat genomen. Toen zei zijn moeder, gezegend zij mijn zoon de Heere. Alzo gaf hij aan zijn moeder de 1100 zilverlingen weder. Maar zijn moeder zei, ik heb dat geld voor de Heere geheel geheiligd van mijn hand. Voor mijn zoon om een gesneden en gegoden beeld te maken, zo zal ik het u nu wedergeven. Maar hij gaf dat geld aan zijn moeder weder en zijn moeder nam 200 zilverlingen en gaf ze de goudsmid die maakte daarvan een gesneden beeld en een gegoten beeld. Dat was in het huis van Micha. En de man Micha had een godshuis. En hij maakte een efod en terafim en vulde de hand van de een uit zijn zonen dat hij hem tot een priester waren. In diezelfde dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat recht was in zijn ogen. Nu was er een jongeling van Bethlehem Juda, van het geslacht van Juda. Deze was een leviet en verkeerde aldaar als vreemdeling. En deze man was uit die stad uit Bethlehem Juda getrokken om te verkeren waar hij gelegenheid zou vinden. Als u nu kwam aan het gebergte van Ephraim tot aan het huis van Micha om zijn weg te gaan, zo zei Micha tot hem, van waar komt gij? En hij zei tot hem, ik ben een leviet van Bethlehem Juda en ik wandel om te verkeren waar ik gelegenheid zal vinden. Toen zei Micha tot hem, blijf bij mij en wees voor mij tot een vader en tot een priester en ik zal u jaarlijks geven 10 zilverlingen en orde van klederen en uw leeftocht. Alzo ging de leviet met hem. En de leviet bewilligde bij die man te blijven. En de jongeling was voor hem als een van zijn zonen. En Micha vulde de hand van de leviet dat hij hem tot een priester werd, alzo was hij in het huis van Micha. Toen zei Micha, nu weet ik dat de Heere mij wel doen zal, omdat ik deze leviet tot een priester heb. In die dagen was er geen koning in Israël en in dezelfde dagen zocht de stam van de Danieten voor zich een erfenis om daar te wonen. Want hun was tot op die dag onder de stammen van Israël niet genoegzaam ter erfenis toegevallen. Zo zonden de kinderen van Dan uit hun geslacht 5 mannen, uit hun einden mannen die strijdbaar waren van Zoar en van Estaol, om het land te verspieden en dat te doorzoeken. En ze zeiden tot hen, ga, doorzoek het land. En ze kwamen aan het gebergte van Ephraim tot aan het huis van Micha en overnachten al daar. Zijn er bij het huis van Micha, zo kenden ze de stem van de jongeling, de leviet. En ze weken daarheen en zeiden tot hem, wie heeft u hier gebracht en wat doet gij al hier en wat hebt gij hier? En hij zei tot hen, zo en zo heeft Micha mij gedaan en hij heeft mij gehuurd en ik ben hem tot een priester. Toen zeiden ze tot hem, vraag toch aan God dat wij mogen weten of onze weg op welke wij wandelen voorspoedig zal zijn. En de priester zei tot hen, ga in vrede uw weg, welke gij zult heen trekken is voor de Heere. Toen gingen die vijf mannen heen en kwamen te Laïs. En dan lees ik verder in vers 19 en 20. En ze zeiden, zwijg, leg uw hand op uw mond en ga met ons en wees voor ons tot een vader en tot een priester. Is het beter dat gij een priester zijt voor het huis van één man, of dat gij een priester zijt voor een stam en een geslacht in Israël? Toen werd het hart van de priester vrouwelijk en hij nam de efod en de terafim en het gesneden beeld en hij kwam in het midden van het volk. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. Ik wil graag met jullie hierbij stilstaan en met een paar kernteksten. Allereerst uit Richteren 17, vers 4 en 5. Over Micha, die zoon, die dat geld aan zijn moeder teruggeeft. En zijn moeder nam 200 zilverlingen en gaf ze de goudsmid. Die maakte daarvan een gesneden beeld en een gegoten beeld. En het was in het huis van Micha. En de man Micha had een godshuis. En hij maakte een efod en terafim. En vulde de hand van één uit zijn zonen, dat hij voor hem tot een priester ware. En dan vers 12 en 13. En Micha vulde de hand van de leviet dat hij bij hem tot een priester werd. Alzo was hij in het huis van Micha. En toen zei Micha, nu weet ik dat de Heere mij wel doen zal, omdat ik deze leviet tot een priester heb. En dan uit Richteren 18 vers 19 en 20. En ze zeiden tot hem, zwijg. Leg uw hand op uw mond en ga met ons. En wees voor ons tot een vader en tot een priester. Is het beter dat gij priester zijt voor het huis van één man, of dat gij priester zijt voor een stam en een geslacht in Israël? Gemeente, tot zover schrift en tekstlezing. En we zetten als thema boven de preek een eigenzinnige dankdag. Een eigenzinnige dankdag. Maar we gaan eerst nog met elkaar zingen en ook onze gaven geven. En uw gaven worden beide, de twee collecten, hebben beide als bestemming extra dankdag collecten. En die willen graag van harte in uw offervaardigheid aanbevelen. En wat de diensten voor Deo Volente zondag 5 november betreft om 10 uur... Dominee W. van Leeuwen uit Lunteren in plaats van dominee Kok uit Stolwijk. En om 6:30 s'avonds dominee A.J. van den Herik uit Dordrecht. Tot zover deze afkondigingen. Wij zingen als voorbereiding op de preek Psalm 68 vers 10 over hem die ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen overlaat. 68 vers 10. Gemeente, na het amen van de preek zingen we uit Psalm 136, vers 1, 2, 21 en 25. Gemeente, dankdag 2023. Je kunt er heel pragmatisch naar kijken, zo in de zin van, wat heeft het afgelopen seizoen mij opgeleverd? Wat heb ik aan carrière kunnen maken? Hoe ben ik misschien vooruitgeboerd? Misschien meet iemand de zegen van dankdag wel af aan het banksaldo. Hoe hoger, hoe beter en hoe meer je dan God zou kunnen danken. Gemeente, ook in de kerk kunnen we zo bezig zijn dat we onze zegeningen afmeten aan aantallen en opbrengsten en activiteiten. Maar zijn we dan niet veel te werelds bezig? Want op een dankdag moeten we toch vooral gericht zijn op de gever van alle zegeningen. En wat een zegeningen zijn er het afgelopen seizoen uit zijn vaderhand naar ons toegekomen. Ook kerkelijk. Dat we dit plekje van de Heere gekregen hebben. Dat we week in week uit in alle vrijheid hier bijeen mogen zijn. Rondom Gods woord om samen zijn naam te belijden, te zingen. Ik weet niet hoe u het ervaart, maar ik ervaar het toch altijd een beetje als ik in deze kerk binnenkom. Als een feest om hier binnen te komen. Samen met de gemeente van Christus onder het woord. Gemeenschap der heiligen, een stukje heilige eensgezindheid, samen luisteren, samen bidden, samen zingen. En wat een zegeningen mochten er het afgelopen jaar nog meer ontvangen worden. Ik denk aan de vrede. Je zult maar in Oekraïne wonen. Je zult maar in Gaza wonen of in Israël. Je zult maar als Jood geconfronteerd worden met alle antisemitische uitlatingen. From the river to the sea, Palestine will be free. Dat betekent gewoon de vernietiging van Israël. Ik denk ook aan de zegen van het christelijk onderwijs. En het feit dat we niet in een dictatuur leven. Ik denk ook even aan de gezondheidszorg in ons land en alle sociale voorzieningen. En ik weet dat er heel veel dingen zijn waar we ons zorgen over kunnen maken. De consumptiemaatschappij waarin we terecht zijn gekomen. En aan de andere kant is er ook heel veel stille armoede en lange rijen staan er soms bij de voedselbanken. En ik denk ook aan de oplopende inflatie. En verder is er op geestelijk gebied ook heel veel om ons zorgen over te maken. Het vele nepnieuws. Ik denk ook aan het inclusieve denken hè, en alles relativeren en zoveel mogelijk alles gladstrijken en goed praten. En vooral ook het snel oprukkende atheïsme, het Westen dat zich in snel tempo aan het losmaken is van haar rijke theologische traditie. Gemeente, goed om op een dankdag als deze onze zegeningen te tellen. En ons af te vragen, zijn we wel goede rentmeesters van onze bezittingen, van ons geld, ook van de kerkelijke en geestelijke zegeningen? Zijn we ook goede rentmeesters van ons gezin en van de schepping? Gemeente, de Heer had in Deuteronomium 30 beloofd dat hij zijn volk goed zou doen, maar hij had er voorwaarden aan verbonden. Hij stelde zijn volk het leven en de dood voor, de zegen en de vloek. En hij zegt dan, kies dan het leven, opdat jullie mogen leven, ook jullie nageslacht. Maar de Heer geeft er wel een waarschuwing bij, dat als ze hem verlaten en als ze vreemde goden gaan dienen, dat het kwaad hen zal achtervolgen en verdelgen. Gemeente, wat een verantwoordelijkheid, hoe wij met de zegeningen van de Heere omgaan. En dat geldt ook voor het huidige Israël. Hè? Zou wat er op 7 oktober gebeurde ook misschien niet iets te maken kunnen hebben met de hele secularisatiegolf die ook Israël niet voorbij gaat. Dat muziekfestival was wel een heel werelds festival. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig. Gemeente, ook in ons tekstgedeelte zien we dat er totaal verkeerd wordt omgegaan met de zegeningen van de Heere. Richter 17, maar ook de hoofdstukken daarna zijn weinig verheffend. We komen daar de naam van de Heere nauwelijks tegen en we worden hier eigenlijk geconfronteerd met een mensheid, lijkt het wel, zonder God. Het is vreselijk. Iedereen doet alleen maar wat goed is in eigen ogen. Wonderlijk dat dit toch iedere keer ook in de Bijbel bij het volk van God voorkwam tot de dag van vandaag. En wat zou het mooi zijn als juist dat volk ook nu in onze tijd de Heere volop zou dienen. En als dat volk volop tot zegen zou mogen zijn voor de hele wereld. Maar, Richter 17 en 18, wat is er aan de hand? Wel, het begint, het lijkt wel het begin als een soort sprookje. Er staat eigenlijk, letterlijk, er was eens een man. En in vers 7 lijkt het vervolg ook wel een soort sprookje, er was eens een jongen. Maar het zijn geen sprookjes. Het is keiharde realiteit. En in het gebergte van Efraïm, daar was een man, Micha heet hij. En dan denkt u misschien al gauw, nou hij heeft dezelfde naam als verderop in het Oude Testament, de profeet Micha. Toch is dat niet zo als je in het Hebreeuws kijkt, want hier in het boek Richter heet hij niet alleen maar Micha, zoals de latere profeet, maar hij heet hier Micha Yahu. En dat betekent, wie is als de Heere? En dat is een prachtige naam. Je zult maar zo'n naam dragen. Maar als je een hele mooie naam hebt, hè, waar de grootheid van God in voorkomt, dan heeft dat ook een hele verantwoordelijkheid. Dat brengt het mee. En daarin schiet deze Micha nogal tekort. Hij is getrouwd, heeft kinderen en zijn moeder woont bij hem in, zo'n groot gezin, maar dat was in die tijd heel normaal, verschillende generaties, soms wel 3, 4 generaties, onder hetzelfde dak. En die moeder, ze zal misschien weduwe geweest zijn, weten we helemaal niet, maar we weten wel, ze zat goed in de slappe was. En dat geld, dat potten ze nogal op. En we krijgen de indruk zo uit die geschiedenis dat ze nogal gierig was. En de gierigheid is de wortel van alle kwaad. En wat doet Micha haar zoon dan? Stiekem steelt hij 1100 zilverstukken, 1100 shekels van haar. En dat was in die tijd een heel groot bedrag. Maar als die moeder daarachter komt dat er 1100 shekels van haar zijn gestolen, dan spreekt ze de vloek uit over de dief. Alleen haar zoon Micha, die het gedaan heeft, die hoort dat. En dan wordt hij heel bang. Want als de vloek over hem is uitgesproken, dan kan er iets heel ergs met hem gebeuren. En daar kan hij niet mee leven. En wat moet hij dan doen? En misschien wist hij ook wel vanuit Leviticus 5, vanuit de Torah, wat daar staat, dat als je een vervloeking gehoord hebt over iemand die schuldig is, en je weet wie de schuldige is, dat je dan verplicht bent dat aan te geven. Nou, het zal voor Micha een hele strijd geweest zijn om naar zijn moeder te gaan en te gaan zeggen van ja, mijn moeder moet u luisteren, ik heb die 1100 shekels van u gestolen, dat is natuurlijk niet niks. En toch op zekere dag, ja, dan kan hij niet anders, hij gaat naar zijn moeder en hij biecht alles op. En die moeder, als ze de bekentenis van haar zoon hoort, dan zet ze direct de vloek om in een zegen. Gemeente, hier ligt een link naar Dankdag. Wat een zegen als de Heere ons kinderen heeft toevertrouwd. Maar hoe voeden we ze dan op? Wijden we ze dan aan de Heere? Deze moeder in Richteren 17 gaat nogal de mist in. Ze vergeeft wel heel erg vlotjes. Ja, prachtig, ze is vergevingsgezind, heel mooi. Maar het gaat wel heel erg snel. En ze gaat helemaal voorbij aan het gebod in Leviticus 6. Daar staat namelijk dat als je gestolen hebt, dat je om het goed te maken een schuldoffer moet brengen ten opzichte van de Heere. En dat je het hele bedrag moet terugbrengen, bovendien ook nog een keer 1/5 van de waarde ervan. Nou, daar lezen we hier allemaal helemaal niks over. Deze moeder kijkt ook niet of haar zoon spijt heeft of berouw. Ze vraagt er ook niet naar. Gemeente, op deze manier kan er ook niet echt verzoening zijn. Micha krijgt hierdoor ook geen trigger om nooit meer in diezelfde fout te vervallen. Hij krijgt ook geen trigger om zijn hart te onderzoeken waarom hij dit gedaan heeft. En hij wordt er ook nergens op gewezen dat hij door zijn diefstal tot God heeft gezondigd. En dat hij God ook om vergeving moet vragen. Helemaal niets. Gemeente, hier ligt een les voor onze opvoeding. Het is zo belangrijk om evenwichtig te zijn in onze opvoeding. Kinderen hebben complimenten nodig, zeker. En het is heel goed om kinderen zo nu en dan echt ook te zeggen dat je van ze houdt, het ze te laten weten. Maar maak geen prinsen of prinsesjes van ze. Soms hebben ze ook echt straf en terechtwijzing nodig. Komt voor, en in onze tijd is dat nog niet altijd even makkelijk. Het komt voor dat vaders en moeders, omdat ze een hoge hypotheek hebben en omdat ze dat ook gewoon willen, de hele week zo'n beetje gaan werken en hun kinderen uitbesteden aan de BSO. Dus door de week eigenlijk geen tijd hebben voor de kinderen. En dan het weekend, ja, dan hebben ze eindelijk tijd. En dan moet het gezellig zijn met de kids. En dan moet je ze natuurlijk een beetje verwennen. En ja, als ze dan een keer vervelend zijn, dan wil je natuurlijk niet moeilijk doen. En dan wil je niet gaan straffen en zo. Dus je ziet het allemaal maar zoveel mogelijk door de vingers. Gemeente, dat kan niet de bedoeling zijn. Waar gaat het ons dan om? Gaat het dan ons om onze carrière? Om ons geld, luxe en dure vakanties. Laten we geen slaaf van zijn van ons werk. Ik denk aan de volgorde die ons in Genesis 26 wordt getekend. De volgorde van eerst God. God op de eerste plaats. Dan ons gezin. En dan ons werk. Dat is de Bijbelse volgorde. En gemeente, behalve wat betreft de opvoeding, ligt hier voor ons ook een les wat betreft onze geldbesteding. Een les ook voor dankdag. Hoe gaan wij met datgene wat we verdiend hebben om? Micha had gestolen. En dat zullen wij niet 1, 2, 3 doen. Maar gaan we altijd voor 100% eerlijk om met onze belastingopgave? Bovendien gaat ook Micha's moeder de fout in. Want wat doet zij als zij dat gestolen geld terugkrijgt? Ze geeft er hoog over op van dat geld heb ik voor de Heere geheiligd, heel dat bedrag en ik hoef het niet en ik vind het fijn, Micha, dat je het mij teruggeeft, maar ik hoef het niet, hier heb jij het weer terug. Maar Micha hoeft dat geld niet, want er kleeft een vloek aan dat geld. Dat geld, oh alsjeblieft niet. En dan geeft hij het weer terug aan zijn moeder. En die moeder zegt, ja, maar ik heb het helemaal geheiligd voor de Heer, dus ik ga er wat anders mee doen. En wat doet ze dan? Dan neemt ze, en ze doet alsof ze 1100 shekels meeneemt naar de goudsmid, naar de edelsmid, maar ze neemt er maar 200 mee. En dan vraagt ze aan de goudsmid van, maak daar een beeld van, een godsbeeld, gesneden en gegoten. Eén beeld. Gesneden en gegoten. En ze doet net of het allemaal, heel dat bedrag gewijd is voor de Heere. Ja, mooi als je de dingen wijdt aan de Heere. Maar dan moet je het wel eerlijk doen. Want zo dankdag vieren, dat kan voor God niet bestaan. En dan zou je denken, ja, als ze dat bedrag heiligt voor de Heere, dan zal ze dat toch moeten brengen naar het huis van de Heere in Silo. Daar hoort dat dan. Geld wat je voor de Heere besteedt, dat is dan toch voor de dienst van de Heere. Nee, een godsbeeld. Bovendien, een oplettende Bijbellezer heeft natuurlijk al heel lang gemerkt van, hé, hier loopt een lijntje naar het Nieuwe Testament. Naar de geschiedenis van Ananias en Safira. Die gaven er ook hoog over op. Het bedrag van die akker. Van heer, apostelen, heer, dat hele bedrag. En ze worden ontmaskerd en ze ontkennen en ze vallen dood neer. Dat gebeurt bij deze vrouw niet. Maar ten diepste bedrijft ze dezelfde zonde. Ze zondigt met haar schijnvrome dankdaggift. Gemeente, de Heer had in Deuteronomium 20 ten strengste verboden een beeld van hem te maken, een gesneden beeld. En in Deuteronomium 27, dan zegt hij nog een keer dat iedereen die een gesneden of een gegoten beeld van hem maakt, vervloekt is. Wat gebeurt er dus eigenlijk met die moeder? Zij draagt vanaf dat moment de vloek met zich mee die ze eerst op haar zoon had gelegd. En dan denk je misschien, waarom neemt de Heere dat nou zo zwaar op? Waarom is het nou zo verkeerd om een godsbeeld te hebben? Dat beeld dat stelde God voor, prachtig goud, gesneden, gegoten, een mooi beeld. En Micha zette het later in zijn huis. Waarom vindt God dat nou zo verkeerd? Want het kan toch zijn dat als je zo'n beeld nou ziet, hè, dat je net als met de tekenen, hè, bij het sacrament, bij het avondmaal bijvoorbeeld, brood en wijn, dat je door die tekenen te zien je hart opwaarts verheft tot God en via die tekenen je richt op degene die achter die tekenen schuil gaat. En dat kan toch ook met zo'n beeld, hè, dat je zo'n beeld ziet en dat je dan je denkt van, oh ja, dat is het beeld van God, dus ik moet God aanbidden. En dat je dan over dat beeld heen tot God bidt. Zo kan het toch ook dienstbaar zijn, hè? Dat je het als een soort sacrament of zo gebruikt. En God wil het niet. En dan denk je, waarom niet? Waarom is God nou zo tegen het vereren van hem via een godsbeeld? Wel, dat is namelijk, een beeld vertoont namelijk niet de echte God. Een beeld vertoont altijd maar een klein stukje van God. Denk, jongens en meisjes, aan het gouden kalf. Wat was de bedoeling achter dat gouden kalf? Om God uit te beelden, maar niet alleen God, nee, de kracht van God. Om heel duidelijk te laten zien, dat is God in zijn kracht. Een heel sterk, stoer kalf. Maar ja, is God kracht? Nee, God is veel meer. God is niet alleen maar kracht. God is genadig, rechtvaardig, barmhartig, goed, goede tieren, vol ontferming. En noem al die eigenschappen maar op van God. En die zijn door ons mensen nooit in één beeld vast te leggen. Dan gaan we altijd de mis in, want dan creëren we zelf een beeld van God dat niet beantwoordt aan wie God echt is. En zo kunnen we hem ook op een verkeerde manier vereren door verkeerde boeken. Er verschijnen nogal wat boeken over God of over Jezus of over de geest of hoe dan ook, die heel erg eenzijdig zijn. En dan kunnen we God ook zomaar vereren, hè, via dat soort boeken. Als we steeds dat soort boeken lezen, hè, dan gaan we zo'n beeld ook van hem creëren. Hè, van God is alleen maar goed en zo. En God vergeeft altijd toch wel en noem maar op. En dan maken we een heel verkeerd godsbeeld van hem. En hoe vaak kun je ook in onze tijd, ook door kerkmensen niet horen, van ja, maar in zo'n God wens ik niet te geloven. En die creëren zelf een beeld van God. Gemeente, behalve wat de opvoeding betreft en de geldbesteding, ligt hier ook een hele les, en daar wil ik ook wat dieper op ingaan, voor ons kerk zijn. Wat doet Micha? Hij plaatst dat godsbeeld in zijn eigen huis. Hij bouwt zijn eigen kerkje. Met daarin ook de efod, die borstlap. En de afgodsbeeldjes. allerlei afgodsbeeldjes die hij laat maken. En hij doet net van alles voor de Heere en voor zijn dienst. En het lijkt allemaal prachtig. Het lijkt of ja, Micha's hele leven eigenlijk een soort dankdag is van de Heere moet hier centraal staan. Maar hij bouwt intussen wel zijn eigen kerkje. En waar stond het heiligdom van de Heere? In Silo. En de Heere had gezegd in Exodus 25 dat er maar één centraal heiligdom mocht zijn. En niet meer. Want daar in dat ene centrale heiligdom, daar wilde God wonen met zijn Shechina. Met zijn heerlijkheid. Zijn majesteit. Hij wilde dat daar de gemeente bijeenkwam. Hij wilde dat daar de offerdienst plaatsvond. Dat daar de priesterdienst was. En daar wilde hij aanbeden worden. En daar moest de efod zijn. Hè? Dat borstwapen wat gebruikt wordt om God te bevragen. En wat doet Micha? Hij lapt dat allemaal aan zijn laars. En hij richt zijn eigen heiligdom op. Een soort doe-het-zelf heiligdom. En hij doet wat goed is in eigen oog. En natuurlijk, Micha, die kon dat natuurlijk heel makkelijk goed praten. Hij kon zeggen, ja, sorry, maar ja, weet je, dit moet ik wel doen. Want ben je ooit in dat heiligdom in Silo geweest? Heb je gezien hoe de priesterdienst daar is? Moet je kijken naar Eli. En moet je kijken wat daar allemaal gebeurt. Die zonen van Eli als we verderop lezen. Vreselijk. En zo kon hij het allemaal nog verkopen ook. En je richt je eigen kerkje op naar je eigen kleur en je eigen snit. Gemeente, hier ligt ook een stuk schuld bij ons. Gisteren was het reformatieherdenking. En wat een zegen dat de Heere zijn licht opnieuw ontstak in de kerk. Maar, wat hebben wij ervan gemaakt? Denk alleen maar aan de laatste 200 jaar. Wat een kerkscheuringen, wat een afscheidingen zijn er geweest. Het ging zelfs door in de Tweede Wereldoorlog. En dan kunnen we heel prachtig, en we hebben dat vanavond ook gedaan, hè, beleiden dat we geloven in één heilige, algemene, christelijke of apostolische kerk. Hè, dat is dan de gemeenschap der heiligen. Eén kerk, en we kennen misschien die tekst uit Johannes 17 wel uit ons hoofd, opdat ze allen één zijn. Gemeente, hier ligt een groot stuk schuld. Mag ik vragen, heeft de Heer Jezus ooit een eigen tempel? Of een eigen synagoge opgericht. En er was in zijn tijd voldoende reden voor. Want in de tempel gaven de Sadduceeën les. En de Sadduceeën die waren zo vrijzinnig als maar kon. Ze geloofden niet eens in een eeuwig leven. Bovendien in de tempel, daar gebeurde nogal wat in Jezus' tijd. Die geldwisselaars. Al dat geld en die dieren die daar verkocht werden. Een koop. Huis hadden ze ervan gemaakt. Van zijn huis. Gemeente, zodra we een eigen kerkje stichten, wordt er ook gezorgd voor eigen dienaren, die precies verkondigen wat je zelf wilt horen. Jezus heeft er niet aan meegedaan. Bovendien, ja, dat had ik nog willen zeggen, Jezus had ook een eigen synagoge kunnen oprichten. Natuurlijk, makkelijk. Hij had dat ook kunnen verdedigen. Hij had kunnen zeggen, mensen luister, ik heb in de synagoge gepreekt waar ik vandaan kom, waar ik opgegroeid ben, Nazareth. En ik heb de schriften verkondigd. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben me eruit gewerkt. En ze hebben geprobeerd mij van de berghelling af te werpen. Zie je wel? Daar kun je niet zijn in die synagoge en in die tempel kun je niet zijn. Ik richt mijn eigen heiligdom op. En Jezus heeft het niet gedaan. Levi deed het wel. En hij stelt ook een priester aan. En de priester moest iemand zijn uit de Levieten. En wie stelt hij aan? Zijn zoon. Een van zijn zonen die helemaal niet tot de Levieten behoorde. En hij lapt het allemaal aan zijn laars. Hij viert met zijn kerkdienst op een eigen manier. En hij denkt met zijn vroomheid God aan zijn kant te hebben. En dat God hem zal zegenen. Maar de werkelijkheid is dat hij God voor zijn karretje spant. Gemeente, en de nieuwbakken priester van de kerk van Micha. Ja, het is bij hem ook schijn in plaats van zijn. En er komt namelijk een nieuwe priester, niet meer zijn zoon. En ja, eigenlijk als u tijd hebt van de week nog een keer, dan zou u eigenlijk Richter 18 nog eens een keer helemaal moeten lezen. Want daar gebeurt nogal wat. Ik schets even een paar hoofdlijnen. Er komt iemand uit de stam van Dan. Een paar mannen uit de stam van Dan. Die komen in het bergland van Efraïm. Ze zijn op missie uit. En ze moeten overnachten. En dan komen ze bij het huis van Micha. En ze vragen om te overnachten. Nou prima, Micha is gastvrij. En daar ontmoeten ze de... Micha een gesprek met die mannen uit Dan. En ze ontmoeten ook de priester die daar is aangesteld. En ze zeggen, hoe kom je hier? En die priester, er was intussen een andere priester gekomen uit... Ik doe iets fout. Er komt zomaar een oplossing. Er was in vers 1 was het begonnen met er was eens een man. En in vers 7 er was eens een jongen. En die jongen, waar komt die vandaan? Uit Bethlehem in Juda. Hij is een leviet. Wel een leviet. En hij overnacht bij Micha. En dan, Micha bevraagt hem van, jongen, waar kom jij vandaan? En dan vertelt hij, ik kom uit Bethlehem in Juda. En dan vraagt Micha, ja, maar hoe kan dat dan? Jij vertelt dat jij een leviet bent, maar jij komt uit Bethlehem en levieten die moeten toch in een priesterstad wonen en Bethlehem is geen priesterstad. Maar Mozes had geboden dat daar ook uitzonderingen op waren in Deuteronomium 18. En in Bethlehem werd er niet goed voor priesters gezorgd en daarom beproeft hij zijn geluk elders. En deze leviet, deze jongen uit vers 7, die daar zijn geluk beproeft, die komt daar terecht, daar bij Micha. En Micha, door dat gesprek wat Micha met hem krijgt, heeft Micha direct zijn plannetje klaar. Deze leviet, die moet ik tot priester hebben. En dan heb ik het rond. Dan heb ik mijn kerk, dan heb ik een echte priester, dan heb ik in mijn huis een godsbeeld. Ik heb in mijn kerkje heb ik afgodsbeeldjes. Ik heb de efod, dan heb ik het allemaal rond. En hij spreekt het af met die jongen. Jij wordt mijn priester. Ik geef jou dat en dat bedrag ervoor. En de cao wordt afgehandeld. En zie daar, de kerk van Micha voorzag in alles. En Micha was in zijn nopjes. Vers 13 geeft het voldoende weer. Nu weet ik dat de Heere mij wel zal doen, omdat ik deze leviet als priester heb. Micha viert als het ware dankdag. Hij heeft het helemaal voor elkaar. Ineens was daar zomaar een jongen gekomen, een leviet, een echte leviet, die wordt priester in zijn huis en het is allemaal rond. En zo kan hij dankdag vieren, een eigenzinnige dankdag. En voor Micha, ja, was het ook niet zo moeilijk om dat goed te praten. Hij had kunnen verwijzen naar Silo, wat daar allemaal gebeurde. En gemeente dan, ja, hoe gaat het dan verder? En dan kom ik bij Richteren 18. En dan zien we dat het, ja, die priesters iedere keer om geld te doen is. Weldra komen er mensen, ik zei het net al uit de stam van Dan, en zij gaan overnachten bij Micha en dan ontmoeten ze die priester, die jongen uit Bethlehem. En dan vragen ze, joh, hoe kom jij hier? Want wij horen aan jouw stem dat jij hier niet vandaan komt. En meteen informeren ze hoe die hier gekomen is en dan gaan ze hem een beetje op de proef stellen. Van, kun jij ons vertellen of de missie die wij gaan volbrengen, of die naar Gods wil is? En deze priester wil een hele goede indruk maken en zegt hij, ja hoor, ga in vrede. De weg waar langs jullie gaan is de Heere wel gevallig en hun missie loopt gunstig af. En dan komen ze terug en dan vragen ze met klem, wil jij niet onze priester worden? De mannen uit Dan. Want, zeggen ze, het is toch veel beter dat jij priester wordt voor een hele stam dan alleen voor één man. En gemeente, deze pseudo-priester, hij gaat ermee akkoord. En dan gaat hij mee met die mensen van Dan, want hij kan een beter honorarium krijgen. En het betekent voor hem een promotie. Het is hem om het geld te doen. En Micha die protesteert van, ja maar priester, blijf hier, want straks heb ik geen priester meer, maar het maakt niet uit. De Danieten nemen hem mee en de Danieten die nemen ook de terafim mee en ze nemen de afgodsbeeldjes mee en Micha heeft het nakijken. Gemeente, wat een lessen voor dankdag. In de eerste plaats wat betreft onze geldbesteding, laten we niet aan ons geld hangen. Laten we er op een goede manier mee omgaan. En in de tweede plaats, wat ons gezin betreft, laten we als de Heer ons kinderen heeft toebetrouwd, daar op een goede manier mee omgaan. En laten we daarin iets hebben van de moeder van Hanna, om onze kinderen te wijden aan de Heer en ze evenwichtig op te voeden. En in de derde plaats, wat de kerk betreft, we mogen dankbaar zijn wat de Heer ons hier in Haastrecht geeft. De onderlinge betrokkenheid, de aandacht, de liefde voor elkaar. En laten we nooit eigen kerkje spelen. Kan zo makkelijk. Gemeente, wat zou het erg zijn als dienaren van de Heer. En wat zou het erg zijn als wij dat zouden doen. Hè? Als het ons om ons eigen hachje te doen zou zijn. Zoals bij die priester daar bij Micha. Als we broodprofeten zouden zijn. Goed om op een dankdag ook als kerk gewoon naar onszelf te kijken. Waar is het ons ten diepste om begonnen? We kunnen zomaar prat gaan op onze rechtzinnigheid. Maar het gaat erom dat we leven uit zijn genade. Gemeente, met minder kunnen we niet toe. Buitenkantjes en uiterlijkheden kunnen voor de Heer niet bestaan. Het gaat erom of we zijn kind zijn, zijn eigendom in leven en in sterven. En met minder kan het niet. En over die moeder zou ik nog heel lang kunnen doorgaan. Dat doe ik echter niet. Maar ik wil nog wel even doorgaan op die priester. In Richteren 17 heeft hij geen naam. En er richtte 18 duiteneens zijn naam op. Vers 30. En hoe heet hij? Jonathan. En dan staat er, die Jonathan is de zoon van Gerson. En Gerson is de zoon van Mozes. Ja, zegt u. Sorry, maar dat staat er niet. Er staat dat Gerson de zoon is van Manasse. Ja, dat klopt. In onze vertaling staat inderdaad Manasse. Maar er zit een heel verhaal achter. Oorspronkelijk, en ook in mijn Hebreeuwse Bijbel, staat gewoon Mozes. Oorspronkelijk stond er gewoon Mozes. Maar de oudste Bijbelhandschriften zijn steeds ook weer overgeschreven. En op een gegeven moment was het zo dat de overschrijvers zoiets hadden van dit kan helemaal niet. Kan niet. Een kleinzoon van Mozes. Mozes, Gerson, Jonathan. Zijn kleinzoon die op deze manier priester is. Die eerst daar bij Micha dient. En dan voor een wat meer salaris ineens weer weggaat. En het om zijn eigen hartje begonnen is. Wat gênant voor Mozes. En wat hebben de overschrijvers toen gedaan? Toen hebben ze één lettertje toegevoegd. U weet in het Hebreeuws schrijft men van achteren naar voren en schrijft men alleen de medeklinkers. En de klinkers moet je er zelf bij denken. En men heeft toen aan de medeklinkers van de naam Mozes één lettertje toegevoegd, de letter N. En als je daar klinkers bij, de goede klinkers bij voegt, dan kun je ook uitkomen op Manasse. En zo is de naam Manasse in onze vertaling terechtgekomen. Maar hij was gewoon een kleinzoon van Mozes. Gemeente, dat betekent dat een kleinzoon van Mozes dienst deed in dat afgescheiden kerkje van Micha. En hier zien we nog weer eens, genade is geen erfgoed. God heeft wel kinderen, maar God heeft geen kleinkinderen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Onze kinderen en onze kleinkinderen kunnen zomaar andere wegen gaan. Met alle pijn die daarmee gepaard kan gaan. En soms is het ook te begrijpen. Ik weet van jongeren die door hun vader misbruikt zijn. En hoe moeilijk is het dan om vervolgens God als vader te erkennen. Gemeente, wat is het daarentegen rijk? En laat dat op dankdag ook een dankpunt zijn als onze kinderen in de wegen van God mogen gaan. Dat is echt niet vanzelfsprekend. Daar mogen we heel dankbaar voor zijn. Dat ze niet eigen gekozen wegen gaan. We denken soms allemaal dat het aan onze tijd ligt, maar het kwam in de tijd van Mozes ook al voor. Van Mozes die beschreven wordt als man Gods. En zijn kleinzoon die dan priester wordt in een afgescheiden kerk en bij wie het hem om zijn hachje te doen is. En gemeente, daarom moeten we ouders maar nooit erop aankijken als kinderen andere wegen gaan. Laten we voor hen bidden. En als onze kinderen andere wegen gaan, hou ze vast. En ja, ook als ze bijvoorbeeld nergens meer op aangesproken willen worden, probeer het gesprek gaande te houden. En zorg ervoor dat het niet averechts uitwerkt. Ik weet uit ervaring dat dat geen sinecure is. Maar we hebben twee machtige wapens. Dat is de liefde en het gebed vooral. Gemeente, de priester van Micha. Die kleinzoon van Mozes. Hij komt er niet goed af. Zo heel anders die andere priester. De grote hoge priester Christus. Het ging die aardse priester om zijn inkomen. De grote hoge priester het huis, over het huis van God. Hij cijferde zichzelf totaal weg. Helemaal vrijwillig verliet hij de hemelse heerlijkheid en glorie en majesteit. En wij vergelijken hem vaak met de tweede Adam. En ja, en dan tegenover elkaar. Maar die eerste Adam, die kwam terecht in het paradijs. En die eerste Adam, die werd even verzocht door de Satan. En hij ging voor de Baal. En dan komt die tweede Adam, die weet waar hij terecht komt. En komt hij ook in een paradijs terecht? Nee, hij verlaat helemaal vrijwillig de hemelse heerlijkheid bij zijn vader. En hij laat zijn glorie en zijn majesteit en zijn heerlijkheid allemaal achter in het huis van zijn vader. En hij weet het dat hij buiten het paradijs terechtkomt. In vijandig gebied. En hij weet ook wat er uiteindelijk met hem zal gebeuren. En het ging hem niet om zichzelf. Maar hij had zichzelf er helemaal voor over. Het ging hem in zijn priesterlijke arbeid niet om promotie of eer. Nee, het ging hem om de zaligheid van al de zijnen. Van u en voor jou. Hij had het eeuwige heil van zondaren op het oog. De leviet uit Richteren 17 en 18 kwam uit Bethlehem. Hij kon er zich niet handhaven, hij zocht zijn geluk elders. Maar deze hoge priester over het huis van God, hij kwam ook uit Bethlehem. Maar hij hoefde zichzelf niet te handhaven. Hij ging de weg van lijden, zelfovergave, om te sterven aan een vloekhout. En zijn vreugde was niet het geld, de aardse voorspoed, maar de vreugde die hem aan het eind van zijn leven was voorgesteld en de zaligheid van heel zijn kerk. En daar had hij alles voor over, hoon en spot en schande. En hij bleef op zijn post, zelfs aan het kruis. Gemeente, hoe bijzonder, zo'n hoge priester die zijn lichaam liet verbreken en zijn bloed liet vergieten, opdat wij eeuwig leven zouden hebben, om ons te kunnen reinigen van alle zonden tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En gemeente, deze hoge priester, die mag ik u voorhouden om op hem te lijken. Ook priesterlijk, in zijn arbeid, in heel zijn levensgang, in ons doen en in ons laten. En deze hoge priester is het, die met zijn voorbeden steeds weer tussentreedt bij de Vader. En daar mogen we het van verwachten. En bedenk dat alles wat we van hem het afgelopen jaar hebben ontvangen, te maken heeft met zijn priesterdienst. Zijn volmaakte priesterdienst. Zijn middelaarswerk. Hem zij de eer, de lof, de dank en de aanbidding. Tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. Heren, wij komen bij u. En wij danken u voor deze dienst. Wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor uw huis. Heren, maar wat een verantwoordelijkheid geeft het ons. Vrijheid om hier te zijn. Mogelijkheden die u geeft. Te behoren bij een gemeente. Naar uw naam genoemd. Heren, bewaar ons ervoor. Dat we eigen kerkje spelen. Met voorgangers die we zelf aanstellen. Naar onze kleur. En naar onze snit. Heer, wat kan er veel fout gaan. En wat kan dat zelfs in de beste families. Een kleinzoon van Mozes. En dan dienen in dat kerkje, dat eigen kerkje van Micha. En voor meer opbrengst meegenomen naar elders. Heer, het kan voor u niet bestaan. Geef eerlijkheid, oprechtheid. Oprechtheid van hart en van al onze bedoelingen. Bewaar ons ervoor dat we eigen kerkjes spelen. Bewaar ons voor scheuringen, bewaar ons voor eigen eer. Heer, wij danken u op een dag als vandaag voor gewas en arbeid. Voor brood op de plank. Voor een huis. En voor kleding. Voor alle aardse zegeningen die u gaf. In ons land. Maar heren, ook daarbuiten. Maar wat een verantwoordelijkheid. Hoe we met al die zegeningen omgaan. Ook met ons geld. We bidden u, geef dat we goede rentmeesters mogen zijn. Over datgene wat u ons hebt toebetrouwd. Heren, ook van uw schepping. Heren, wij danken u bovenal. Voor geestelijke zegeningen. Zo we ze die ook voor eigen hart en leven mochten ontvangen. Heer, wat is dat rijk. Misschien zijn we het afgelopen jaar wel tot geloof gekomen. Kwam er een doorbraak, een geestelijke doorbraak. En mogen daaruit leven. Heer, hoe bijzonder. En waar het nog niet zo is. Wij danken u voor die bijzondere hoge priester Christus Jezus. Die er alles voor over gehad heeft. Zijn leven, zijn bloed. Die de weg gegaan is. Van volkomen gehoorzaamheid. En die met zijn doorboorde handen. Uitdeelt en uitdeelt. En het is alles door zijn verzoeningswerk. U zij de lof en de eer. Heer, wij danken u. Als we niet alleen door het leven hoeven gaan. Als we de gave van het huwelijk mochten ontvangen. Als we kinderen en kleinkinderen mochten ontvangen. Heer, maar mag het leven ook zinvol zijn. Als het anders is. Dat het dan toch een leven mag zijn. Wat zin heeft, een leven met u. En als u ons kinderen hebt toebetrouwd, geef dat we ze evenwichtig opvoeden. Gedenk onze jongeren, houd ze vast. Heer, het kan zoveel misgaan. Ook als we denken aan seksueel misbruik en de schade die dat teweeg kan brengen. Ook binnen kerken. Heer, wij bidden voor al diegenen die daardoor zo beschadigd zijn, misschien wel voor hun leven. Zegen alle therapie in dat opzicht. En geef ook, heren, dat daders hun fouten, hun schuld leren belijden. Heren, wij danken u op een dag als vandaag voor de vrede. Wij bidden in het bijzonder voor die volken die te lijden hebben onder het oorlogsgeweld. Heren, we denken aan het grote verdriet en de grote pijn in Israël en Gaza. We bidden u met algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Laat uw volk tot zegen zijn voor de hele wereld, voor de volken. Heer, we bidden ook voor die onschuldige burgers in Gaza, die lijden onder de terreur van Hamas. Heer, wij bidden voor uw volk, Nu de wereldopinie zich meer en meer tegen uw volk keert. Heer, wij danken u dat u het verbond met Israël nog steeds van kracht laat zijn. En geeft dat de ogen van velen daar geopend worden voor uw belofte en voor uw komst als de Messias. Heer, wij danken u voor uw kerk wereldwijd, voor het werk van zending en evangelisatie, ook in de eigen gemeente. Wij danken u voor volharding waar we over horen bij uw kinderen die vervolgd worden omwille van uw naam. Gedenk hen en geef wat nodig is. Heer, wij danken u ook voor uw gemeente hier in Haastrecht. Voor het werk dat er gedaan mag en mocht worden. Geef ook steeds weer de kracht en de gezondheid om dat te mogen doen. Heer, en wilt u de wasdom geven. Geef dat we als bestuur en mentor tot rijke zegen mogen zijn hier in deze gemeente. En heb dank ook voor de ambtelijke ondersteuning die je vanuit Stolwijk mag zijn. Heer, zo danken we u ook voor het christelijk onderwijs in ons land. Wilt u het beschermen, ook als er zoveel tegenin komt. Heer, geef leerkrachten de gedrevenheid en de toerusting door uw geest om dat mooie stukje werk ook goed te mogen doen. Heer, wij danken u dat we in ons land een democratische regering mogen hebben. Geef uw zegen ook over de komende verkiezingen. Geef dat er veel mag uitgaan van de christenpolitici, landelijk en regionaal. En geef hen ook de moed om steeds weer voor uw naam uit te komen. Heer, zo danken we ook voor alle sociale voorzieningen in ons land. We weten ook van de stille armoede die er is. Wees ook diegene vooral goed en nabij. Heer, wij danken u voor zoveel gaven uit uw vaderhand. Uw naam zij geprezen. Heer, en wij bidden voor degene die misschien aan zoveel dingen tekort hebben. U kent, u weet ervan. U weet van verdriet en van pijn en van moeite. U weet van donkerheid in het leven, van depressies die er kunnen zijn, het leven niet te zien zitten. O God, laat uw licht maar doorbreken en wees hen genadig. Heer, zo mogen we eindigen met onze lof en dank aan u, de drie-enige God. U, Heer Jezus Christus, heel in het bijzonder de dank voor uw priestelijke arbeid, want al die zegeningen komen daardoor immers naar ons toe. Vergeef wat niet goed was, ga met ons als we van hier gaan en doe ons leven uit de dankbaarheid. Wij bidden dat om Christus Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 149, vers 1 en 5. En dat zullen we staande zingen. 149, 1 en 5. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw hart op tot God. Draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen. Oh.